dat iedereen daarmee weet om te gaan. We hebben vandaag een leuk programma, want we hebben twee GGD-artsen infectieziekten die ons iets gaan vertellen over hun onderzoek. De eerste persoon is Kirsten Wevers, die bij GGD Gelderland Midden zit, maar nu zit ze even in IJsseland. En die gaat ons iets vertellen over de aanpak van de heropsporing hepatitis B en C in de regio van de GGD van Gelderland Midden. En daarna gaat Saskia Ossendorf, ook van Arnhem, vertellen hoe vaak zijn mensen met een migratieachtergrond op de SOAR-poli zien bij de GGD. Dus ik wil jullie vragen om naar de presentatie te gaan van Kirsten. Dat is presentatie nummer 2. En die te openen. Dat doen we hier ook. En dan wil ik heel graag het woord geven aan Kirsten om ons te vertellen wat jij hebt gedaan. Kirsten, ga je gang.
Dankjewel, Alma. Nou, ik ga jullie inderdaad wat vertellen over het onderzoek wat ik heb gedaan. En dat gaat over de heropsporing van patiënten met chronische hepatitis B en C. Dat was een RIVM, een onderzoek wat we met een RIVM-regio-project hebben gedaan en ook met ondersteuning van het AMFI. En het heeft plaatsgevonden in de regio Arnhem. Nou ja, ik wil jullie graag laten zien hoe we het precies hebben aangepakt en wat we uiteindelijk hebben bereikt. Mogen jullie naar de volgende, of naar de tweede dia gaan? In Arnhem was eigenlijk al is eigenlijk sinds een aantal jaren al een hepatitiswerkgroep die is er al een aantal jaren. Waaraan het hepatitiscentrum, de GGD, de microbioloog van het Rijnstatenziekenhuis en ook een microbioloog van een huisartslaboratorium, huisartsen en de verslavingszorg onder andere deelnemen. En incidenteel zitten er nog wat andere mensen aan tafel. Met die werkgroep zijn er regionale verwijsrichtlijnen in het verleden afgesproken. En er is ook in 2015, als ik het goed heb, een pilot geweest waarin de heropsporing heeft plaatsgevonden in twee huisartsenpraktijken van de huisartsen die in de werkgroep zaten. Daaruit voortgekomen is er in 2016 besloten om vanuit de werkgroep een heropsporingsproject te doen in de regio Arnhem. Dus echt in Arnhem en omgeving, waarbij we vanuit het laboratorium, dus aan de hand van laboratoriumuitslagen, alle eerder gediagnosticeerde hepatitis B en C patiënten wilden opsporen. En het idee was dan dat huisartsen daarna de herevaluatie zouden doen, dus van de opgespoorde patiënten. Dus die zouden dan kijken van, is er nog steeds sprake van een chronische infectie? En zo ja, moet er verwijzing plaatsvinden of niet? Nou, daar kom ik zo nog even op terug, of iets uitgebreider op terug. Als GGD hebben we daar een onderzoeksproject aan gekoppeld, omdat we eigenlijk, dat het eigenlijk niet goed bekend was, eigenlijk nog weinig onderzoek gedaan was, naar met welke methode je deze patiënten nou het beste kon opsporen. Dus als GGD hebben we er heropsporing aan de hand van GGD-meldingen aan gekoppeld. We hebben dus de opgespoorde patiënten door aan de hand van de laboratoriumuitslagen vergeleken met de opgespoorde patiëntenselectie door de GGD. En de vraag was dus van, met welke methode kan je de meeste mensen opsporen? En spoor je met één methode nog hele andere patiënten op dan met de andere methode? Dat was eigenlijk de belangrijkste onderzoeksvraag. En verder waren we ook gewoon natuurlijk benieuwd naar wat zo'n heel project nou oplevert. Hoeveel mensen breng je uiteindelijk terug in zorg? Hoeveel mensen worden er verwezen en behandeld? Ik merk dat ik uiteindelijk dat ik al bij dia 3 was, maar dat heb ik jullie niet verteld. Ik ga nu al over naar dia 4. Ik weet niet of jullie heel even dia 3 nog willen bekijken. Dan ga ik door naar dia 4. Dat gaat over de methode van de heropsporing. We hebben voorafgaand aan het project huisartsen gevraagd om mee te doen aan het project, omdat de huisartsen de herevaluatie uitvoerden. We hebben onder andere een scholing georganiseerd en ook huisartsen goed geïnformeerd met twee informatiebrieven. En echt gevraagd of ze mee wilden doen en daar moesten ze ook actief een formulier voor invullen. En daarmee gaven ze eigenlijk toestemming aan de laboratoria om hun patiënten op te sporen. Dat hebben we toen voor gekozen omdat het project eigenlijk gestart is voordat de Gezondheidsraad vorig jaar de uitspraak heeft gedaan dat ook microbiologen als medebehandelaar heropsporing juridisch gezien mogen doen. Dus nu zou je dat misschien niet meer zo doen, maar in die tijd, bij aanvang van dit project hebben we daar wel zo, is dat zo gedaan. De laboratoria hebben alle positieve HBSAG en anti-HCV-uitslagen van de deelnemende huisartsen dus in de afgelopen 15 jaar geselecteerd. En als GGD hebben we, om een goede vergelijking te kunnen maken, alle hepatitis B en C-meldingen, dus ook alleen van de deelnemende huisartsen, ook in de afgelopen 15 jaar geselecteerd. Dan gaan we naar de volgende dia. De methode van herevaluatie. De huisarts die kreeg eigenlijk gewoon per praktijk kregen ze een lijstje met patiënten die voor hun waren opgespoord. De huisarts keek in eerste instantie, is iemand al onder behandeling? Want als dat wel zo is, dan hoefde er verder niet zoveel meer te gebeuren. Dan was iemand ook niet uit zorg geraakt. En de huisarts keek ook van, is er misschien al een keer bericht geweest dat de infectie behandeld is of geklaard is. Als dat niet het geval was, dan was er een indicatie voor herevaluatie. En dan riep de huisarts de patiënt op, informeerde de patiënt over waarom herevaluatie een goed idee is. En dat er dus nieuwe behandelmogelijkheden zijn en dat er opnieuw wordt gekeken van of iemand daar mogelijk in aanmerking voor komt. Dan werd er laboratoriumdiagnostiek gedaan en zo nodig werden patiënten dus verwezen of onder controle gehouden van de huisarts. Als er echt sprake was van een chronische hepatitis C-infectie, die patiënten werden allemaal verwezen. Als er sprake was van een chronische hepatitis B-infectie, dan werd er nog gekeken van, is er een actieve infectie? Die mensen werden ook verwezen. En als er een inactieve chronische hepatitis B-infectie was, dan werden ze onder controle gehouden van de huisarts zelf. In het kader van het onderzoek was het de bedoeling dat we alle huisartsen gingen bellen om gewoon na te vragen van hoeveel patiënten heb je nou uiteindelijk herevalueerd en verwezen. In praktijk kwam het er eigenlijk op neer dat heel veel huisartsen, hoewel ze dus toestemming hadden gegeven om mee te doen, toch moeite hadden om zelf die indicatie te stellen voor herevaluatie en die herevaluatie uit te voeren. Dus we hebben ze daar als GGD eigenlijk telefonisch in ondersteund en dat ging heel erg goed. Dus huisartsen vonden het heel prettig om even samen dat lijstje door te nemen en te kijken van wat moet er met wie gebeuren. En als iemand geëvalueerd moest worden van wat moet er dan worden aangevraagd. Dat soort zaken. Dan gaan we naar de volgende dia. Dan komen we bij de resultaten. 62% van de huisartsen in de regio Arnhem, en dat zijn er in totaal ongeveer 250, die namen deel aan het project. Dan gaan we ook weer naar de volgende dia, dia nummer 7. En dan zie je eigenlijk de belangrijkste resultaten van het onderzoek. In totaal hebben we 282 hepatitis B en 53 hepatitis C patiënten opgespoord. En dat is dan of door de GGD of door de laboratoria gebeurd. Je kunt zien aan de grote groene cirkel dat de laboratoria verreweg de meeste patiënten opspoorden. Dat lag ook wel voor de hand. 97% van de hepatitis B en 92% van de hepatitis C patiënten werden door de laboratoria opgespoord. Dus niet helemaal volledig, maar wel heel veel. GGD spoorde een stuk minder patiënten op. 32% van de hepatitis B en 23% van de hepatitis C patiënten. En er waren eigenlijk maar enkele patiënten die alleen door de GGD werden opgespoord en niet door de laboratoria. Terwijl de inspanning voor de GGD om al die meldingen terug te zoeken in oude systemen was wel heel groot.
Ja.
Dan gaan we naar de volgende dia. Ben ik nog voor iedereen goed te volgen?
Ja, voor ons in elk geval wel, Kirsten. Het gaat heel goed.
Inmiddels gekomen.
Oh, wacht, verkeerd.
Dat zijn de resultaten van de... We kijken nu eerst naar hepatitis B, van de indicatiestelling die dus door de huisarts is gedaan. Ik zei al, 282 hepatitis B-patiënten zijn werden opgespoord door laboratorium en of GGD. Bleek dat ongeveer 1/3 van deze patiënten was al onder controle. Dus die zijn die in feite... Hoef je die niet herop te sporen, want die zijn gewoon al onder behandeling en hebben dus ook gewoon toegang tot de nieuwe behandelmogelijkheden die er zijn. Zo'n 30% van de patiënten was uitgeschreven bij de huisarts in het verleden het laboratoriumuitslag had aangevraagd of was overleden. Nou, dat waren maar een paar patiënten. Die konden helaas ook niet geëvalueerd worden. Er waren nog een aantal patiënten, hepatitis B-patiënten, die de infectie al hadden geklaard of die behandeld waren. En ook nog een aantal patiënten, 23 patiënten, waarbij aan het eind van de onderzoeksperiode toch de indicatie nog niet gesteld was door de huisarts. Zo bleven er 59 patiënten over die echt een indicatie hadden voor herevaluatie. Dan gaan we naar de volgende dia. 59 patiënten hadden dus een indicatie voor herevaluatie. 39 patiënten daarvan werden door een huisarts benaderd en geïnformeerd over de nieuwe behandelmogelijkheden en dat ze dus zich moesten laten herevalueren. Dat betekent dat in 20 patiënten de huisarts ook weer aan het eind van de onderzoeksperiode dit helaas nog niet had uitgevoerd. Ik denk dat er daarna, dus nadat we gestopt zijn met dit monitoren, dat er toen nog wel wat huisartsen zijn die dat gedaan hebben, maar daar hebben we niet helemaal goed zicht op. Van die 39 patiënten die echt benaderd zijn door hun huisarts, zijn er 22 daadwerkelijk herevalueerd. 14 patiënten die reageerden eigenlijk niet op de oproep en eentje gaf expliciet aan dat hij geen herevaluatie wilde. En van die 22 patiënten die zijn geherevalueerd, waren 15 patiënten met een inactieve chronische hepatitis B en die bleven onder controle van de huisarts. En 7 patiënten werden verwezen, die hadden dus een actieve chronische hepatitis B. En 1 patiënt van die 7 is in ieder geval meteen behandeld en de rest is onder controle gebleven van de specialist. Nou, hepatitis C kunnen we iets korter over zijn. 53 patiënten werden opgespoord. Je ziet dat er iets meer patiënten uitgeschreven waren al uit de praktijk of overleden waren. Dat is 38%. Ik ben nu bij de 10e dia inmiddels. 34% van de opgespoorde hepatitis C patiënten was al onder controle. Dus dat is toch ook nog wel 1/3. En ook iets meer dan bij hepatitis B waren ze al, hadden ze de infectie al geklaard of waren al behandeld. Dat was 15%. Nou, uiteindelijk bleef er slechts 1 patiënt over die een indicatie had voor herevaluatie. Maar dat was een patiënt met veel comorbiditeit, dus die is niet geherevalueerd. Nou, ik ga door naar de volgende dia, dia 11. Wat hebben we nou bereikt? Nou, bij hepatitis B hebben we gezien dat je, dus bij 59 patiënten die hadden echt een indicatie voor herevaluatie. 37 patiënten zijn geïnformeerd over het feit dat er nieuwe behandelmogelijkheden zijn. En dat is eigenlijk ook het doel wat de Gezondheidsraad vorig jaar in haar rapport heeft geformuleerd, of in haar advies. Dat je dus mensen eigenlijk een redelijke kans wil geven om geïnformeerd te raken over de nieuwe behandelmogelijkheden. Dus nou, dat zou in dit geval in 37 patiënten is dat gelukt, zeg maar. 22 patiënten zijn echt teruggebracht in zorg. En 7 patiënten zijn in verband met actieve hepatitis verwezen. Nou, bij hepatitis C, dat hebben we net gezien, heeft het eigenlijk niks opgeleverd. In ieder geval 1 patiënt had een indicatie voor herevaluatie, maar is niet geherevalueerd. Wat hebben we dan geleerd van dit project? In ieder geval kunnen we wel, denk ik, duidelijk zeggen dat heropsporing middels laboratoriumuitslagen veel effectiever is dan heropsporing middels GGD-meldingen. De microbiologen gaven ook aan dat het qua tijdsinvestering goed te doen was. Nou, het is niet helemaal volledig, maar ja, het grootste deel van de patiënten worden wel door de laboratoria opgespoord. En voor de GGD is het ja, disproportioneel veel inspanning om die paar patiënten extra nog op te sporen. Dus dat zouden we niet aanraden om dus ook opsporing aan de hand van GGD-meldingen te doen. De opbrengst van zo'n project kan waarschijnlijk wel een stuk hoger zijn dan dat het bij ons was. Omdat we nu met de uitspraak van de Gezondheidsraad dat ook microbiologen gewoon de herfstvoering zelf mogen doen, hoef je eigenlijk dus niet meer de toestemming van de huisartsen te vragen. Dus je kunt eigenlijk alle huisartsen aanschrijven en hun de patiënten voorleggen die zijn opgespoord. En ook kan je alle zeg maar, andere aanvragers meenemen. En dat levert ook nog wel een heel aantal meer patiënten op, denk ik, dan dat wij nu hebben opgespoord. En dan gaan we naar de ene laatste dia, de 13e dia. Wat we nog meer eigenlijk wel van dit project hebben geleerd, is dat we toch wel heel veel patiënten missen door verouderde huisartsgegevens. En eigenlijk hebben we daar niet direct een oplossing voor. Sommige huisartsen noteren wel in een dossier als ja, wat de nieuwe huisarts is als iemand weggaat. Maar er is niet echt landelijk een systeem waar je goed kan opzoeken ja, wie de huisarts van een patiënt is. Dus dat is, dat blijft wel een lastig probleem. En tot slot denk ik dat het ja, dat huisartsen, en dat geven ze zelf ook wel aan, dat ze het heel, ze zien deze problematiek niet zoveel. Ze zitten er niet zo goed in al de richtlijnen en de stroomdiagrammen van wanneer moet je nou iemand verwijzen of niet. Dus het is toch wel heel handig om ze telefonisch hierin te ondersteunen. We hebben gemerkt dat dat ook nou, niet heel veel tijd kost. Ik denk dat we ongeveer 40 uur besteed hebben aan het ja, nabellen van alle huisartsen en dus die lijstjes met hun doornemen. Het komt vaak ook wel met de assistenten, want die weten ook wel, je kunt ook in een dossier kijken of iemand onder behandeling is of niet. En dan alleen de patiënten die echt geherevalueerd worden, daarvoor werd contact gezocht met de huisarts om dat door te nemen. En dat werd ja, wel gewaardeerd. Wat denk ik ook, waar wij helemaal geen zicht op hebben, is hoe, of in dit project geen zicht op hebben gehad, is hoe de huisarts de patiënten informeerde. Je hebt natuurlijk vaak te maken met patiënten die taalprobleem hebben en ja, huisartsen hebben ook gewoon ja, weinig tijd. Dus ik weet niet of zij ja, echt goed ja, hun patiënten allemaal even goed hebben kunnen informeren of daar de tijd voor hebben kunnen nemen. Dus daar zouden we ze in kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld eenvoudige patiëntinformatie te ontwikkelen die je dan misschien ook in meerdere talen kunt vertalen en de huisartsen kunt aanbieden. En ja, de kennis bij huisartsen is vaak toch lager dan je zou willen. Dus je zou ook kunnen proberen om de kennis bij huisartsen over hepatitis B en C te bevorderen. Nou, dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen op de laatste dia. Nou, nog wat mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. En die, nou ja, met dank aan dus. Dat was eigenlijk mijn verhaal.
Dankjewel Kirsten, hier vanuit de Amfi-kamer. Het was een mooi en helder verhaal. En ik ben benieuwd of er vanuit de GGD nog vragen zijn voor Kirsten.
Ja, hier regio Utrecht. Ik vroeg me af, er was best wel een groot verschil in aantal hepatitis C en B uitslagen die bij het lab naar boven kwam in die registratie. Wat wil dit zeggen over hoeveel de labs melden? Waren veel patiënten bij de GGD?
Ja, dat is een goede vraag. Er waren even uit mijn hoofd 51 hepatitis B-patiënten die nooit eerder door het lab gemeld, of nou ja, of door de arts of door het lab gemeld waren. En het waren overwegend oude meldingen. Dus van voor 2007, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, toen laboratoria ook ja, meldingsplicht kregen. Dus 51 hepatitis B en ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel hepatitis C-patiënten, maar er waren ook... hepatitis C, daar ligt het natuurlijk anders voor, sorry. Want dat is, dat is chronische hepatitis C is niet meldingsplichtig. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, dat is een antwoord.
Oké.
Goed, Kirsten, nog even een vraag ook vanuit West-Brabant. Ik vroeg twee vragen eigenlijk. Eén, heb je het idee gehad dat kosten voor diagnostiek nog bij behandelaren of mogelijk patiënten een reden is geweest om dit niet te doen?
Zal ik meteen antwoord op geven?
Ja.
Nou, dat hebben we niet onderzocht, daar hebben we geen zicht op. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het zeker meespeelt. En dat zit eigenlijk in dat stukje dat de huisarts die informeert patiënten waarom je heropsporing doet. Maar die moet ze ook meteen informeren over het feit dat, dat ze geld moeten uit hun eigen risico in ieder geval geld betalen voor die diagnostiek. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat een drempel is geweest en dat het heel erg ervan afhangt hoe je dat aan mensen uitlegt. Hè, dat het dus echt op lange termijn ernstige complicaties voorkomen kunnen worden als je op tijd behandeld wordt. Ik kan me goed voorstellen dat dat heeft meegespeeld in het dat mensen dit niet willen doen of niet.
Maar je hebt het niet concreet teruggehoord van huisartsen, begrijp ik?
Even denken, nee, volgens mij niet. Nee.
Dan tweede vraag. Hadden jullie als GGD zicht op de laboratoriumgegevens van de labs die meededen? Jullie hadden je eigen registratiegegevens als GGD. Hadden jullie daar inzage in?
Nee. Tenminste, het was toen nog een heel gedoe, omdat je mag natuurlijk vanuit de bescherming van persoonsgegevens mag je niet... we hebben die twee selecties met elkaar, wilden we met elkaar vergelijken om te zien van wat is de overlap tussen wat het laboratorium opspoort en wat de GGD opspoort. Het laboratorium vond het natuurlijk heel moeilijk om aan ons een bestand te geven met allerlei persoonsgegevens. Dat mag ook eigenlijk niet. We hebben dat uiteindelijk opgelost door mondeling. Dus dat is gewoon de onderzoekster, Gita Putz, die dit groot deel van dit onderzoek echt heeft uitgevoerd. Die is naar gewoon naar het laboratorium toegegaan en ze hebben gewoon mondeling die lijsten met elkaar vergeleken. Dus dat was een beetje een soort pragmatische oplossing.
Oké, ja, dankjewel.
Ja, maar dat was natuurlijk puur voor de uitvoer van het. Dat is misschien niet helemaal waar. Ik wou zeggen dat was puur voor de uitvoer van het onderzoek dat we die vergelijking hebben gemaakt. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, stel dat je wel als GGD ook nog in bestanden zou willen terugkijken, wat ik dus eigenlijk niet aanraad, maar dan zou je misschien ook die lijsten nog wel naast elkaar willen leggen om de overlap weg te halen. Maar dit was eigenlijk meer voor het onderzoek, om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
Nee, maar goed, want je hebt natuurlijk ook alle huisartsen benaderd en nagebeld. En dan had je dus blijkbaar wel gegevens. Anders, of heb je dan aan de huisarts gevraagd welke patiënten heeft u in uw praktijk? En wie zijn dat en wat moeten ze doen? Want dat begrijp ik dan niet helemaal. Hoe is dat die evaluatie dan per praktijk geweest?
Die 51, dus er waren... van hepatitis B althans 51 patiënten die nog niet eerder gemeld waren. En de rest van de patiënten waren wel gemeld, maar kwamen omdat wij de huisarts niet wisten, kwamen die niet zo snel in de patiëntenselectie van de GGD. Dus die 51 patiënten, daarvan hebben we afgesproken dat ze alsnog... aan ons gemeld hebben. Dus die persoonsgegevens die mochten we gewoon vanwege de wettelijke meldingsplicht wel hebben. En de rest hadden we eigenlijk wel al. Dus op het moment dat we de lijsten naast elkaar hebben gelegd. Wat een beetje lastig uit te leggen is, want je hebt dus een beetje je onderzoeksmethode en de gegevens. Zeg maar voor de onderzoeksmethode hebben we als GGD een selectie gemaakt van de meldingen. Om dat goed te kunnen vergelijken met de laboratoriumselectie. Maar als GGD hadden we veel meer patiënten die we uit onze bestanden hebben opgespoord. Dat stuk heb ik vandaag weggelaten vanwege de tijd. Dus wij hadden dus alle patiënten die het lab heeft opgespoord, behalve die 51, heb ik het even over hepatitis B, daar hadden wij wel de persoonsgegevens van. Dus er hoefde alleen maar een vinkje bij te zetten van oh, dat is ook door het lab opgespoord. En op dat moment wisten we dus wie dat waren.
En Kirsten, zou je dan misschien nog een tip kunnen geven? Want ik kan me voorstellen dat alle GGD'en hier nu mee te maken krijgen. Dat het dan, hoe zou je dit dan aanpakken als je nu in je eigen regio dit zou willen oppakken? Dat je dus eigenlijk niet weet welke van de laboratorium gediagnosticeerde patiënten al gemeld zijn bij je. En je bent dan waarschijnlijk als GGD wel de partij die dan de huisartsen misschien nog wil nabellen. Of loopt alles dan gewoon via de labs en heb je dan geen rol meer? Hoe zou je dat dan doen?
Ik denk dat je omdat... ik weet in ieder geval... we zijn nu in de regio Arnhem, wordt er gewerkt aan de tweede fase van deze heropsporing. Namelijk die 40% huisartsen die eerder niet hebben deelgenomen. Die worden nu ook weer aangeschreven. En nu is het een minder groot probleem om die gegevens uit te wisselen. En dat heeft te maken met dat de Gezondheidsraad vorig jaar het rapport heeft uitgebracht. Dat er toch wat meer juridische basis is gekomen om die gegevens uit te wisselen. Als je zegt van praktisch zou ik zeggen, als GGD heeft het dus weinig zin om zelf die heropsporing te doen, maar dat betekent dus dat als jij de huisartsen wil nabellen om die lijstjes door te nemen, dan moet je van de laboratoria inderdaad de gegevens krijgen wie er opgespoord zijn. Ja, eigenlijk zou het laboratorium al die, in ieder geval in het geval van hepatitis B, al die patiënten in het verleden gemeld moeten hebben. En ik denk dat je met die uitspraak van de Gezondheidsraad dat heropsporing een goed idee is en dat je dat in samenwerking met zo'n werkgroep moet doen. Dat misschien je ook wel wat sterker maakt in dat je die gegevens wel kan uitwisselen zonder dat je de patiënten daarvan op de hoogte stelt.
Misschien vanuit West-Brabant nog een aanvulling rond. We hebben een beetje datzelfde probleem. We zijn ook nu aan het heropsporen. We gebruiken een labbestand. En we hebben eigenlijk in de brief van de huisarts hebben we vooral, dat is misschien al een tip voor andere mensen of GGD die het willen doen, de microbioloog ook genoemd als degene met wie te overleggen hierover. Dat vond die microbioloog ook goed. Dus die krijgt dan de vragen. En dat is prima, die is de behandelaar. Dus dat zit gewoon, dat mag. En twee, we hebben we gewoon meer in algemene zin ook wel onze contactgegevens als GGD staan bij die brief erbij. En een huisarts staat ook vrij. En je hoeft dan ook zonder de naam te noemen van die patiënt gewoon zeggen, goh, ik heb hier iemand, dit en dit is het profiel, moet ik er wel of niet iets mee? Dan kan die huisarts nog steeds met ons overleggen, zonder dat ik weet wie die patiënt is en kunnen nog steeds advies geven. Dus zo hebben wij dat een beetje opgelost en kan het ook.
Maar jullie bellen niet alle huisartsen na, maar ze kunnen jullie of dan de microbioloog bellen.
Ze kunnen de microbioloog bellen of ons bellen, maar wij doen het niet actief als GGD.
Nee.
Nou, dankjewel Stijn. Het is een goede tip. Ik wil nog ruimte geven voor één vraag vanuit de GGD en dan gaan we door naar de volgende presentatie. En op het einde van deze telearena zal ik alle GGD sowieso nog even aflopen om te vragen of er nog vragen zijn. Is er nu nog iemand met een vraag?
Ja, ik heb één vraag van GGD Gelderland-Zuid. Als ik zo andere GGD hoor, zijn dat heel die de heropsporing van Hallo.
Hoi, ik behoorde je heel slecht. Zou je het nog een keer willen vragen?
Ik ben van GGD Gelderland-Zuid en ik ben benieuwd of er veel GGD'en zijn die overwegen om de heropsporing van hepatitis B te gaan doen ook.
Dat doen wij.
Ja.
Ja, dit kunnen we straks. Ik vind het een goede vraag en ik zal straks, als we het rondje van de GGD aflopen, kan elke GGD hier afzonderlijk antwoord op geven. Dat zou mijn voorstel zijn. En dan wil ik nu graag Kirsten heel erg bedanken voor de heldere presentatie. En dan wil ik graag Saskia naar voren roepen. althans virtueel, om presentatie nummer 3 te geven. Dus iedereen mag de derde presentatie openen. En Saskia, dan geef ik jou graag het woord.
Dankjewel, Alma. Mijn presentatie gaat, zoals jullie zien, over hoe vaak we mensen met een migratieachtergrond eigenlijk zien op de Soropoli. Ik heb dit onderzoek gedaan in het kader van mijn tweede fase opleiding arts, maatschappij en gezondheid. Jullie kunnen naar de eerste en eigenlijk gelijk ook naar de tweede dia gaan. In het Nationaal SOA-HIV-plan 2012-2016... werden doelstellingen beschreven over etnische minderheden. En bij de interim review in 2014, begin 2015, bleek echter dat, dat die doelstellingen over etnische minderheden achterbleven. Naar aanleiding daarvan was ik eigenlijk geïnteresseerd van, goh, hoe zit dat dan? Bij ons in de regio zien we mensen uit SOA-endemische landen die wel een doelgroep zijn in de regeling aanvullende seksuele gezondheid eigenlijk op de SOA-poli. En kunnen we dat vergelijken met autochtonen of zien we dat, is dat heel anders, de hoeveelheid die we zien? Dan gaan we naar de volgende dia. Waarop ik de vraagstelling eigenlijk in wat kernwoorden heb beschreven. We hebben gekeken naar het bezoek aan de SOA-polies in de GGD'en in de regio Oost. Waarbij we dus hebben gekeken naar migratieachtergrond. Verhouding ten opzichte van het aantal inwoners met een bepaalde migratieachtergrond in die regio. Gedurende 2011-2013 heb ik gekeken ook naar de tijdstrend. En dat gecombineerd met de VIN-percentages van de SOA's. Dan kunnen we naar de volgende dia. Dat is gedaan door middel van een dwarsdoorsnede onderzoek. Ik heb gekeken dus naar de regio Oost. Daar hadden we de gegevens van. En alleen naar de 15 tot en met 24-jarigen. Dat heb ik gedaan omdat autochtonen boven de 24 jaar geen toegang hebben tot SOA-polies. Als zij niet aan een ander criterium voldoen. En mensen met een SOA-endemische migratieachtergrond wel. Dus daarom heb ik me voor dit onderzoek beperkt tot de 15 tot en met 24-jarigen om goed te kunnen vergelijken. Gegevens komen dan uit het SOA-EPD van de 5 GGD'en. En voor de inwonersaantallen heb ik Statline gebruikt van de CBS. Voor de eerste vraag is er dus vooral gekeken naar personen. Hoeveel personen komen er in een jaar van een bepaalde migratieachtergrond? En voor de VIN-percentages is gekeken naar het aantal consulten, dus dat is los van personen. De definitie van mensen met een migratieachtergrond, die heb ik eigenlijk gebruikt zoals het CBS dat ook doet. Zodat je ook met de gegevens van Statline goed kan vergelijken. Dus dat gaat dan om personen die in het buitenland zijn geboren. En waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Of personen die zelf in Nederland zijn geboren, maar waarvan één ouder in het buitenland is geboren. De indeling van de groepen met migratieachtergrond heb ik zoveel mogelijk gedaan. Zoals het meest vergelijkbare artikel dat had gedaan. Om goed te kunnen kijken of daar echt verschil in zit. Want die indeling in groepen met een migratieachtergrond, die zijn in alle artikelen heel verschillend. Dus dan is vergelijken heel lastig. Dan gaan we door naar de resultaten. Zoals jullie bovenaan zien, het totaal aantal consulten was ruim 26.000. waarvan het aantal eerste consulten. En dat het eerste consult, dat zijn eigenlijk de gegevens die ik bij de eerste vraag van het aantal personen heb meegenomen. Die zie je daar staan, dat zijn er nou bijna 24.000. Dus heel veel consulten zijn eigenlijk gewoon eerste consulten in een jaar. Daaronder zie je de herkomst staan. Nou, dan zie je al gelijk natuurlijk dat het overgrote merendeel toch autochtoon is. En je ziet dat er een aantal groepen zijn die echt wel behoorlijk klein worden. Zoals de Noord-Afrikanen, de Surinamers en de Turken. Nou, dan de verdeling in geslacht. Daar kom ik straks nog even op terug. Als je dan naar de volgende dia gaat, daar zie je eigenlijk de parameters staan die we verder nog hebben meegenomen en hebben meegenomen voor correctie. Dan kunnen jullie even naar kijken. Als jullie daar verder nog vragen over hebben, dan hoor ik dat straks graag. Dan kunnen we naar de volgende dia. Dan zie je dat eigenlijk, als je kijkt naar de inwoners in de regio Oost, heeft 16,6% van de inwoners een migratieachtergrond. En op de SOA-poli mensen die wij zien, is dat maar 7%. Dus dat is echt wel een duidelijk verschil. En als we kijken naar het geslacht, dan is het eigenlijk over de jaren gewoon gelijk verdeeld. En zie je dat de van de autochtonen en de Oost-Europeanen eigenlijk vooral meer vrouwen komen. En van de Aziaten komen er eigenlijk dan vooral meer mannen. Mogelijk kan je die conclusie ook trekken voor Turkije en overig Afrika. Die waren nu net niet significant, maar waren zoals gezegd ook hele kleine groepen. Als je dan naar de volgende dia gaat, dan zie je hier het geheel uitgezet. De rode lijn, zoals jullie zien, dat is Nederland, dus dat is de tweede van boven. Dat zijn mensen met een Nederlandse herkomst. En links zie je het percentage poliebezoekers. Bij de autochtonen zie je dan over de jaren eigenlijk een stijgende trend. Die stijgende trend is er ook bij de Westerlingen en bij de Aziaten. En bij de overige afkomsten zie je eigenlijk in de tijd niet echt een verschil. Het bereik van de Latijns-Amerikanen, de mensen van Nederlandse Antillen en Aruba en de mensen uit overig Afrika, die zijn niet verschillend significant van de autochtonen. En de andere achtergronden, die komen dus allemaal significant minder vaak dan de autochtonen op de poli. Tot zover dan eigenlijk het poliebezoek. Dan kunnen we door naar de volgende dia. Daar zie je de resultaten over het VIN-percentage. Als je kijkt overal, dus ongeacht herkomst, zie je in 15,5% chlamydia en 2,2% gonoreu. Initieel wilde ik de andere SOA's ook meenemen, maar de aantallen daarvan waren gewoon zo klein dat dat niet haalbaar was. Als je kijkt naar de Nederlandse herkomst, zie je dat chlamydia 15,4% was en gonoreu 2%. Dat is ook natuurlijk wel logisch dat dat zo dicht bij elkaar ligt als je kijkt naar ongeachte herkomst, omdat het aandeel autochtonen zo groot is. Als je dan naar de volgende dia gaat, dan laat dit de multivariate analyse zien. De univariate analyse heb ik hier weggelaten voor het overzicht. waarbij je ziet dat alle getallen die rood gekleurd zijn, dat die significant verschillen. Waarbij je dus eigenlijk ziet dat chlamydia vaker voorkomt bij een Oost-Europese afkomst, een overige Afrikaanse afkomst en afkomst van de Nederlandse Antillen en Aruba. En je ziet dat gonorreu bij die afkomsten ook meer voorkomt, maar ook bij een Westerse afkomst en een Surinaamse afkomst. Waarbij natuurlijk met name Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname die gonorreu er wel uitspringt. Als je dan verder gaat naar de volgende dia, dan zie je daar de andere meegenomen risicofactoren. Waarbij je eigenlijk ziet, zoals je wel verwacht, dat mensen met andere van deze meegenomen risicofactoren, als ze daarmee te maken hebben, dat je ook vaker een SOA vindt. Eigenlijk is dat alleen omgedraaid bij de seksuele voorkeur en chlamydia, als je kijkt naar de homoseksuele en biseksuele, dat je daar vaak juist minder een chlamydia vindt, maar juist wel weer vaak een gonorreu. Natuurlijk allemaal ten opzichte van wat je bij autochtoon vindt. Ook gewaarschuwd voor een SOA springt daar natuurlijk nog wel behoorlijk uit, en de SOA-klachten. Dan gaan we naar de volgende dia. Al met al, bij een Westerse, Turkse, Surinaamse, Oost-Europese, Aziatische of Noord-Afrikaanse herkomst zien we eigenlijk minder consultatie dan bij autochtonen. En het vindpercentage is juist hoger bij Oost-Europeanen en bij overig Afrika en Nederlandse Antillen en Aruba. En bij overig Afrika en de Nederlandse Antillen en Aruba zie je nu dus eigenlijk dat min of meer in dezelfde range ligt als het bezoek van de autochtonen. En alleen de gonorreu is dus hoger bij de Westerse en de Surinaamse herkomst. Dan gaan we naar de volgende dia. Er is een ander onderzoek gedaan. Dat staat onderin. Dat kijkt eigenlijk naar dezelfde jaren als waar ik naar heb gekeken. Dat onderzoek gedaan is in de vier grote steden in Nederland. Laat wel een andere uitkomst zien. Maar hun onderzoeksgroep is ook anders geweest. Ze hebben een veel ruimere leeftijd geïncludeerd en dus niet alleen gekeken naar de jongeren. Wat je ziet is dat de resultaten uit Oost wel erg overeenkomen met de resultaten uit dat andere onderzoek van Utrecht specifiek. Dat zou met twee verschillende dingen te maken kunnen hebben. Zoals ik al zei, de invloed van de leeftijd. In Utrecht is op de SOA-poli eigenlijk een heel jonge leeftijd gezien het grote aantal studenten wat daar naartoe komt. En het andere punt is dat in de grote steden de locatie meestal veel centraler is. Dat is in de regio Oost natuurlijk niet. En in Utrecht zit dat ook niet in het stadscentrum, maar in de buurt van de universiteit. Dat onderzoek vindt eigenlijk tevens een vindpercentage hoger dan bij autochtonen bij alle migratieachtergronden. Maar ze hebben geen correctie kunnen doen voor andere risicofactoren. Dus ze hebben niet gekeken naar aantal klachten, de hoeveelheid contacten. Dat rijtje eigenlijk wat je bij mij net hebt gezien. Daar hadden zij geen gegevens over. Wat denk ik vooral belangrijk is, ook dat er verder onderzoek nog komt naar wat nu de redenen zijn van weinig poliebezoek. Je kan natuurlijk zeggen, oké, ze komen minder dan autochtonen. We veronderstellen dat ze te weinig komen, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat ze juist weinig komen omdat ze weinig risico lopen. Dus dat is een beetje lastig. Hetgeen waar we ons denk ik het eerst op zouden moeten richten, zijn de groepen die een hoog vindpercentage hebben, maar weinig komen. Tot zover mijn presentatie. Met dank aan Ellen van Jaarsveld van Amfi en Carlijn Kampman van de GGD Twente, die hebben meegeholpen.
Oké, Saskia, dankjewel voor je heldere verhaal. Zijn er vragen voor Saskia?
Is er iets bekend, Brabant Zuidoost, is er iets bekend over hoe dat bij de huisartsen zit? Hoe die groepen, hoe komen ze daar ook minder? Want het kan ook zijn dat ze eerder de weg van de huisarts kiezen in plaats van GGD.
Ja, daar is wel, daar is zeker wel wat over bekend, al is dat niet, ook niet heel veel, maar je ziet eigenlijk dat sommige groepen wel iets meer bij de huisarts komen. Maar over het algemeen lijkt dat in ieder geval niet het verschil te verklaren.
Ja, dankjewel.
GGD Gelderland Zuid. Ik kan me voorstellen dat in het dossier niet zoveel bekend is over opleidingsniveau, maar verwacht je dat dat nog hierin een bepaalde invloed heeft?
Ja, verwacht ik zeker. Dat is ook echt wel het nadeel in het huidige dossier. En dat is eigenlijk van, halverwege 2014 zullen we maar zeggen, is het opleidingsniveau, wordt dat standaard nagevraagd, dan zou je dat ook mee kunnen nemen. Ik had die gegevens in mijn dossier nog niet. Maar ik denk zeker wel dat dat een invloed heeft, ja. En hoe groot dat verschil is, dat weet je dus niet. Want we hebben gewoon geen beeld van hoe hoog een 6 wel of niet is. Maar ja, je verwacht over het algemeen natuurlijk dat die iets lager zal zijn bij mensen met een migratieachtergrond. Alhoewel dat voor tweede generatie natuurlijk veel minder op zal gaan.
Ja, Saskia, Alma hier vanuit Amfi. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag, in het begin van je presentatie vertelde je dat de reden om hier naar te kijken ook te maken had met de SOA-endemiciteit in de landen van herkomst, als ik het goed heb begrepen. Maar ik vroeg me eigenlijk af, hoe vertaalt zich dat dan tot die hogere vindpercentages? En is het niet dat het meer gewoon gaat om gedrag wat men in Nederland misschien heeft, in plaats van hoe vaak die bepaalde SOA in het land van herkomst voorkomt?
Dat heeft daar zeker mee te maken. Een groot deel zal gedrag zijn, maar land van herkomst is wel een risicocriterium, zullen we maar zeggen, vanuit de regeling ASG. En je ziet vaak ook dat relaties toch ook weer hun weg vinden in mensen met dezelfde achtergrond. Dus er is een gedachte dat wellicht meespeelt, maar het zal ook gedrag en cultuur zullen denk ik ook zeker een grote rol spelen.
Ja. En iets anders wat ik me afvroeg, wat zou je nu vanuit de GGD kunnen doen om hier al een actie op te formuleren? Of heb je dan echt nog meer informatie en meer kennis nodig?
liever zou je meer kennis hebben eigenlijk natuurlijk. Maar ik zou wel geneigd zijn om in onze GGD in ieder geval eens te kijken van oké, die groepen die we minder zien en die wel een hoog vindpercentage laten zien, kunnen we die op een of andere manier beter bereiken? Is er een andere manier waarop we hun in ieder geval de weg naar de GGD kunnen laten zien?
Ja, dankjewel voor je antwoord. Even kijken, we hebben nog 7 minuten. Wat mijn voorstel nu is om alle GGD'en even 1 voor 1 af te gaan. Dan kunnen gelijk vragen die er nog voor Saskia zijn ook worden meegenomen. Misschien heeft iemand alsnog een vraag voor Kirsten. Wat ik sowieso aan jullie wil vragen is om antwoord te geven of je vanuit jouw GGD al bezig bent met hepatitis B of C heropsporing. Dat was de vraag die vanuit Gelderland-Zuid kwam. En ik ben zelf vanuit Amfi heel erg benieuwd of jullie deze uitnodiging ook hadden uitgezet naar de mensen van de SOA binnen jullie GGD. Omdat we nu 2 SOA-onderwerpen, zou ik maar zeggen, hadden gecombineerd. En dan begin ik met Noordoost-Gelderland. Peter en anderen.
Ja, mag ik eerst ook even...
Ja, dit is C heropsporing. Daar hebben wij nu een werkgroep voor gestart vanuit het Pool, voor het Jaloverleg. En die start in januari, dus in die zin zijn wij daar als GGD bij betrokken. We hebben niks extra's lopen.
En hadden jullie mensen van SOA uitgenodigd voor deze telearena, Peter?
Nee.
Oké.
Ja, we zitten wel met 2 artsen die van de SOA afdeling zijn.
Oké.
We hebben geen verpleegkundigen bij zitten in die zin.
Ja. Even kijken, Gelderland Midden. Ik weet niet, ja, je zit daar bij Saskia, maar misschien zijn er nog vragen van Aike bijvoorbeeld.
Ja. Mag ik nog even inbrengen? De aanleiding van het onderzoek van Saskia?
Zeker.
Meer GGD Noordoost-Gelderland, orde Zintmeister. Ik wilde nog heel even opmerken dat ik vanuit mijn onderwijs eerste fase van hoogleraar Henri de Vries heb gehoord vorige week dat bij de Surinaamse en Antilliaanse populatie er mogelijk ook een biologische factor, dus mogelijk een genetische factor, een rol kan spelen bij het mogelijk vindpercentage gonoreu en zo in de algemeenheid. Ik vind het wel een interessante om even te helder, want dat kan een bijdrage zijn aan de interpretatie. Daar moet natuurlijk ook verder onderzoek naar plaatsvinden, maar dat maakt het wat breder. Dus mogelijk een genetische verhoogde vatbaarheid voor SOA. Dankjewel, Oda.
Ik ben gewoon...
Ik kom uit de trap erbij.
Zijn er nog vragen vanuit Gelderland Midden?
Nee, geen vragen.
Oké.
Okay. Heropsporing, ja dus.
Ja.
Die zei dat de SOA-presentatie ook apart nog voor de SOA-collega's gaat geven volgende week.
Leuk.
Dus die hebben we niet hiervoor gevraagd.
Prima. Brabant Zuidoost, hebben jullie nog een vraag of opmerking?
Ja, Paulien Dolsma hier. Wij zijn wel al een tijdje aan het proberen om met de heropsporing het een en ander op poten te zetten. Maar wat ik nog niet uit jullie verhaal heb gehoord, we hebben een medische biologisch lab en we hebben een huisartsenlab. En we zijn met allebei in gesprek. Maar volgens mij zit er ook wel veel overlap in de data. Dus we hebben allebei bestanden uitgebreid van patiënten die ooit gediagnosticeerd zijn met hepatitis B. Ik denk dat er ook overlap zit en dat die bestanden ook vergeleken moeten worden. Wat ook nog wel eventjes wat, wat vereist om dat gedaan te krijgen, ben ik bang. Maar hoe is het in andere regio's dan gegaan met de huisartsenlabschappij?
Ja, Stijn van West-Brabant kan daar wel wat over zeggen.
We hebben dat wel. We hebben in onze pilot hebben we 2 labs tegelijkertijd aangeschreven. Die hebben ook allebei gereageerd. Dus dan hadden we 2 bestanden van 2 labs. Daar zat overlap in. Vanwege privacywetgeving hebben we die niet naast elkaar gelegd. Dus we hebben gewoon aan de huisarts aangekondigd dat er vanuit 2 labs patiënten kunnen komen. En dat kunnen dezelfde zijn. We hebben wel de brieven verstuurd op exact hetzelfde moment. Dus de huisartsen kregen dan van 2 labs op hetzelfde moment die brieven. Dus zo hebben we dat gedaan. Dus we hebben, ja, overlap kan er zijn, maar we hebben het maar gewoon gecommuniceerd.
Nou, dat vind ik wel een hele elegante oplossing, ja.
We hebben het in Gelderland-Midden ook gedaan. Ze hebben gewoon vanuit beide labs een brief en een lijstje van patiënten gekregen.
Oké, goed. Nou, mooi, daar ben ik dan even wat mee geholpen. En verder had mijn collega inderdaad het SOA-team uitgenodigd. En er is ook een SOA-arts aanwezig die zeer geïnteresseerd heeft geluisterd.
Ja, leuk. Nou, van harte welkom dan ook aan die persoon. Vanuit IJsseland, zijn er nog vragen of opmerkingen?
Nee, niet direct nog vragen. Over de heropsporing, we zijn in ieder geval in de regio Deventer wordt er gewerkt en gaat begin volgend jaar de echte heropsporing waarschijnlijk plaatsvinden. Er is in ieder geval overleg met partijen daarover.
Nou, ze hebben natuurlijk de expert in hun midden met jou, dus daar boffen ze maar mee. Even kijken. Regio Utrecht, hebben jullie nog vragen of opmerkingen?
Ja, dankjewel voor jullie mooie presentaties. Wij hebben, ik kijk even rond hier, maar we hebben eigenlijk geen aanvullende vragen. Er is helaas op dit moment ook niemand aanwezig van de werkgroep... toe te lichten hoe ver wij zijn met de heropsporing. Wat wij weten is dat we eigenlijk hier in de voorbereidende fase zitten. Dus dat de uitvoerende fase nog niet gestart is. Waarschijnlijk gaat het ergens volgend jaar. Dus we kunnen jullie ervaringen mee daarin meenemen. En onze SOA-collega's zijn uitgenodigd. Maar met andere dingen bezig, denk ik. Er is niemand aanwezig, helaas.
Prima. Gelderland-Zuid.
Ja, bedankt voor de leuke presentaties. Wij hebben hier al het een en ander bediscussieerd, maar daar nog geen vragen uit naar voren gekomen. Wat betreft de heropsporing zijn wij bezig met hepatitis C en in combinatie met het Radboud laboratorium. Dus niet met een huisartsenlab.
Oké, dankjewel. En Hart voor Brabant, hebben jullie nog vragen of opmerkingen?
Hallo, Maart Zijbers van Brabant. We hebben geen vragen aan mensen over de presentatie. Wat betreft de heropsporing zijn we in de voorbereidende fase. De biomedische wetenschap heeft bij ons gekeken over hoe we dit het beste kunnen aanpakken. En contacten met laboratoria. Nog in de voorbereiding. Wij hebben niet gesproken om de SOA. Die waren niet aanwezig.
Ja, oké, dankjewel. Je had een kleine echo, maar ik begreep dat jullie met een biomedisch wetenschapper bezig zijn met de heropsporing.
Ja. Inderdaad. Ja. En ik wil een kleine toevoeging. We hebben wel een gemaakt gebruik van een nieuwsbrief richting huisartsen voor de communicatie, waarin we ook de opsporing en heropsporing steeds meenemen.
Leuk, dat klinkt ook als een goede tip. Even kijken hoor, dan heb ik volgens mij alle GGD'en gehad, want West-Brabant zit hier al naast mij. En wat ik nog als tip heb voor alle andere GGD'en is als je een onderzoeksproject gaat opstarten, bijvoorbeeld met het RIVM regio budget Gelden. Wat Kirsten heeft gedaan voor dit onderzoek van haar is dat ze ook een projectmedewerker op de begroting heeft gezet en uiteindelijk dus iemand heeft aangenomen die voor een maand of 9, als ik het goed heb, voor 3 dagen in de week beschikbaar was om aan dit project te werken. En dat was gewoon op de begroting meegenomen. En dat heeft volgens mij voor dit project heel veel opgeleverd, omdat het anders door Kirsten alleen niet was gelukt, omdat het allemaal heel veel tijd kostte. Dus als je een onderzoeksproject gaat opstarten, dan zou ik daar als tip geven dat je daar ook zeker aan kan denken om iemand mee te nemen in de begroting die dat dan kan uitvoeren. En dat je ook... Wat zei je?
Ik zei, klopt helemaal.
Ja.
Ja, echt een aanrader.
En dan wil ik, aangezien het 1:02 is, de Telearena gaan afronden. Dus ik wil beide sprekers nogmaals hartelijk danken voor hun presentaties. Het was heel erg informatief. Als jullie nog ideeën hebben of verzoeken hebben wat onderwerpen betreft, hoor ik dat heel graag op wat voor manier dan ook. En dan mag iedereen nu hardklappend en roepend de verbinding gaan verbreken. Fijne kerst alvast. Doei!
Hetzelfde, tot volgend jaar. Dag!
Dag!